Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. In een vorige aflevering, daar was de tijd iets te kort om nog te kunnen blijven stilstaan bij de generale audiëntie van 31 mei. En die heeft u natuurlijk nog te goed vandaag. Daar gaan we zeker naar luisteren en kunnen zo luisteren naar de catechese die de paus op dat moment heeft gegeven. U weet, dat was ook de dag waar wij die mooie bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Banneux hebben mogen meemaken. We gaan ook stilstaan onder andere bij de meditatie die de Heilige Vader heeft gegeven tijdens het moment waarop dat hij het Angelus heeft gebeden. Dat was op zondag 4 juni, wanneer wij het hoogfeest hebben gevierd van de heilige drie-eenheid. Daar gaan we ook naar luisteren. Alvorens we dat gaan doen, gaan wij binnen in het Apostolische Paleis en gaan kijken naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Op donderdag 1 juni heeft de paus Monsignor Protase Rugambwa ontvangen, de coadjutor aartsbisschop van Tabora in Tanzania. Er werd een audiëntie verleend aan Monsignor Joseph Augustin Dinoya, de adjunct-secretaris van het dicasterie voor de geloofsleer. Een audiëntie werd verleend aan aartsbisschop Miroslav Adamczyk, apostolische nuncius in Argentinië. Ook werd er een delegatie van de Conferencia Ecclesiana delle Amazonia ontvangen door de paus. De paus ontving ook de voorzitter van de Federación Mundial del Corazón, Daniel José Pineo, en de leden van de Fondation Internationale Religion et Société. En diezelfde dag ontving de paus ook nog de leden van de Consejo Empresarial de América Latina. Op vrijdag 2 juni ontving de Heilige Vader de bisschoppen van Mexico, en dat ter gelegenheid van hun Ad Limina Apostolorum bezoek aan de paus en aan Rome. En op zaterdag werd een audiëntie verleend aan Monsieur Robert Francis Prevost, de prefect van het dicasterie voor de bisschoppen. Ook aan de heer Vanga Patrice Koffi, ambassadeur van de Republiek van Ivoorkust, ter gelegenheid van de overhandiging van zijn geloofsbrieven. De paus ontving ook de prelaat van het Opus Dei, Monsieur Fernando Ocariz Braña. Hij verleende een audiëntie aan de leden van de stuurgroep van de Unión Católica de Informadores y Periodistas de España. En ook de deelnemers aan de algemene vergadering van de pauselijke missiewerken werden door de Heilige Vader ontvangen. Als ook een groep pelgrims uit Concesio en Soto el Monte ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van het overlijden van de heilige paus Johannes de 23e en de verkiezing van de heilige paus Paulus de 6e. We gaan even kijken wat de heilige vader aan de pelgrims heeft gezegd. Dierbare broeders en zusters, van harte welkom. Het is goed u te ontmoeten, die de gemeenschappen vertegenwoordigt waar twee heilige pausen vandaan komen, waar het volk van God zo dol op is, Johannes de 23e en Paulus de 6e. En het is veelzeggend dat dit plaatsvindt ter gelegenheid van drie belangrijke verjaardagen voor de hele kerk. De 60ste verjaardag van de encycliek Pacem in Terris, van de geboorte van paus Johannes in de hemel en van de verkiezing van paus Montini. We zijn hier dus samen om de Heer te danken, omdat Hij uit uw gemeenschappen twee heilige herders koos die in staat waren de kerk te leiden in tijden van groot enthousiasme en toch ook van grote vragen en uitdagingen. Als protagonisten ervoeren zij de golf van nieuwe vitaliteit die gepaard ging met het Tweede Vaticaans Concilie en werden zij geconfronteerd met grote gevaren zoals terrorisme en de Koude Oorlog. En tegenover dit alles getuigt de geschiedenis ons dat zij herders naar Gods hart waren die het verloren schaap wisten te zoeken, het verlorene terug te brengen, de gewonden te verbinden, de zieken te sterken, te zorgen voor allen, te herderen met gerechtigheid en met barmhartigheid. We danken de Heer in de eerste plaats omdat Hij ze aan ons heeft gegeven. Dat U hen aan uw gemeenschappen hebt gegeven als zonen en broeders, die opgroeiden in uw straten, waar zij de sporen van hun heiligheidsreis hebben achtergelaten, zozeer zelfs dat vandaag de dag de plaatsen van hun aanwezigheid bedevaartsoorden zijn voor zoveel mannen en vrouwen die daarheen komen vanuit Italië en het buitenland. Ze vinden troost en steun bij jullie en tegelijkertijd maken ze jullie streek levendiger en rijker in geloof. Maar we danken de Heer ook omdat Hij jullie, hun medeburgers, tot medewerkers heeft gemaakt in dit geschenk. Ze zijn in staat geweest om grote herders te zijn, in de eerste plaats omdat ze op hun weg goede metgezellen hebben ontmoet, getuigen van het evangelie die hen hebben geholpen om te groeien in het geloof, tot het punt dat ze het licht van de roeping in hen hebben ontstoken. In de eerste plaats hun families. Verschillend in achtergrond en context, maar verenigd door dezelfde solide christelijke vroomheid die aan de ene kant leefde in het harde werk op het land en aan de andere kant in serieus cultureel en sociaal engagement. Broeders en zusters, laat me jullie één ding vertellen. God maakt geen heiligen in een werkplaatsje. Nee, Hij bouwt ze op grote bouwplaatsen waar het werk van iedereen onder leiding van de Heilige Geest bijdraagt aan het diep graven, aan het leggen van een stevig fundament en aan het bouwen ervan, met alle zorg, zodat het op een ordelijke en volmaakte manier groeit, met Christus als de hoeksteen. En dit is de lucht die Angelo en Johannes vanaf hun kindertijd in Sotto il Monte en in Concessio inademden, met al het goede dat daaruit voortkwam, wat ze gaven en ontvingen. Laten we de Heer danken, omdat Hij hun in jullie streken een vruchtbare bodem heeft gegeven, rijk aan heiligheid, waarin zij konden wortelen en groeien, en omdat Hij ook jullie, net als jullie ouders, jullie grootouders en zovelen die leefden, beminden, werkten, zaaiden en oogsten, zich verheugden en rouwden in jullie steden en op jullie platteland, een goede en genereuze bodem heeft gegeven, waarin kleine zaadjes van goedheid kunnen ontkiemen en groeien voor de toekomst. Ik denk aan de woorden van Paulus aan zijn discipel en mede-apostel Timotheus. Ik denk aan uw oprecht geloof, dat ook uw grootmoeder en uw moeder hadden en waarvan ik zeker weet dat het ook nu in u is. De heilige Timotheus was ook een groot voorganger en ook hij leerde in de leerschool van zijn grootmoeder en moeder in een gezin en in een gemeenschap. Koester dus altijd je wortels. Ik wil het nog eens herhalen. Koester altijd je wortels, niet zozeer om er een blazoen van te maken of een bolwerk om te verdedigen, maar eerder als een rijkdom om te delen. De aarde wordt samen bewerkt, bewerkt voor iedereen en bewerkt in vrede. Met oorlog, egoïsme en verdeeldheid slaag je er enkel in haar te verwoesten, zoals we helaas in zoveel delen van de wereld en op verschillende wijzen zien. Van je roots houden betekent daarom dat je het evangelie van Jezus lief hebt en lief hebt zoals Jezus lief had in het evangelie. En dit is wat jullie geschiedenis als streek en als kerk jullie leert. En uit jullie wortels komt het sap om verder te gaan, om te groeien en ook om jullie kinderen en kleinkinderen een geschiedenis en betekenis in het leven te geven. Houd van je wortels. Maak de boom niet los van de wortels, dan zal hij geen vrucht dragen. Probeer altijd vooruit te komen, in harmonie met je wortels, in afstemming met je wortels. In de pelgrimstocht die jullie maken, herdenken jullie ook de verjaardag van de encycliek Pacem in Terris. En het lijkt gepast om in deze context te herinneren aan wat Johannes de 23e daarin zegt over de waarde van een vrede die gebaseerd is op gerechtigheid, liefde, waarheid, vrijheid, gebaseerd op respect voor de waardigheid van personen en volkeren. Ook dit zijn waarden die hij zeker in de eerste plaats op het platteland van Bergamo heeft geleerd en gekend. En hetzelfde geldt voor de heilige Paulus de 6e op het platteland van Brescia. Uw twee hoofdsteden, Bergamo en Brescia, zijn samen gekozen tot culturele hoofdstad van Italië voor 2023. En dat is nog een teken dat ons in dezelfde richting voert. Echte cultuur wordt namelijk samengemaakt in dialoog en gemeenschappelijk onderzoek en wil, zoals Paulus de 6e ons leerde, door wederzijdse hulp, verdieping van kennis, verruiming van het hart, leiden tot een broederlijker leven in een waarlijk universele menselijke gemeenschap. Cultuur is een liefhebber van waarheid en het goede voor de mens, voor de samenleving en voor de schepping. Mogen u die blijven cultiveren, in de eerste plaats thuis en in uw parochies, om de missie verder te zetten die ons is toevertrouwd door de twee heilige pausen. Hartelijke dank voor uw komst, mogen onze lieve vrouw u begeleiden en jullie bewaren in geloof, hoop en liefde. Ik zegen jullie allemaal vanuit mijn hart. Vergeet jullie wortels niet en vergeet alstublieft ook niet om voor mij te bidden. Dank u. Een mooie toespraak van paus Franciscus, opnieuw dus met die twee pausen in de hoofdrol. En ik zeg opnieuw omdat deze pausen heilig verklaard zijn tijdens het pontificaat van paus Franciscus. En dat is een belangrijk iets, het drukt ook uit dat de paus graag verwijst naar zijn voorgangers om te begrijpen hoe we de tekens van de tijd moeten lezen. En hij gaat daarvoor terug tot Johannes de 23e met zijn encycliek Pacem in Terris, waar hij dus spreekt over de vrede. Het is een belangrijke encycliek en we hopen die ook heel binnenkort op Radio Maria te laten horen. Het is een uitnodiging om te begrijpen waarom die encycliek nu zo belangrijk is en zeker in deze tijd waar vrede noodzakelijk is. En dan ontdekken we al heel snel dat het over meer gaat dan enkel maar vrede tussen naties. En daar hopen wij op, daar bidden we voor in het bijzonder tussen Oekraïne en Rusland, maar ook in de hele wereld. Maar het gaat over iets veel dieper. Het gaat over de vrede in onszelf. Vrede die we ervaren in God en met elkaar. De figuren van Johannes de 23e en Paulus de 6e blijven inspiraties voor Paus Franciscus en hij blijft ook iedere keer weer citeren. Het zijn niet toevallig de twee pausen die te maken hebben rechtstreeks met het Tweede Vaticaanse Concilie. Johannes de 23e startte het op, Paulus de 6e besloot het omwille van het feit dat de Heilige Vader kwam te overlijden tijdens het concilie. Beide kwamen uit een andere achtergrond. Johannes de 23e eerder van het platteland, Paulus de 6e had een iets meer adellijke achtergrond en was ook daarin betrokken. Maar het feit dat de Heilige Geest deze twee pausen heeft gekozen vlak na elkaar, en ook vandaag de dag dat Bergamo en Brescia dus uitgeroepen zijn tot de culturele hoofdsteden van Italië voor 2023, de paus leest daar een teken in, dat we beiden moeten beter leren kennen nog meer moeten begrijpen waar hun leven over ging en welke boodschap zij aan de kerk hebben willen brengen, en dat we dat moeten verder zetten en verder nemen dan enkel maar ideologische discussies. Want die worden maar al te vaak ook gevoerd als het onder andere gaat over het Tweede Vaticaans Concilie bijvoorbeeld. Pro en contra. Terwijl we juist worden uitgenodigd om de tekens van de Heilige Geest en van deze tijd beter te begrijpen. Paus Franciscus probeert ons te helpen door te verwijzen naar Johannes de 23e en Paulus de 6e. Mooie gelegenheid voor die pelgrims natuurlijk om op dat moment ontvangen te worden door de paus. We gaan nog even verder met de audiënties. Er was er nog eentje op zondag 4 juni. Aartsbisschop Diego Giovanni Ravelli, de maestro van de pauselijke liturgie, werd ontvangen samen met zijn familieleden. Nogal redelijk uitzonderlijk dat er op zondag een audiëntie wordt verleend trouwens. En dan op maandag 5 juni verleende de paus een audiëntie aan Monseigneur Josep Angel Saiz Meneses, de aartsbisschop van Sevilla in Spanje, samen met zijn gevolg. Ook de heer Christopher John Kapczynski, de president van de McDonald's Corporation, werd samen met zijn echtgenote en hun gevolg ontvangen. Als ook Monseigneur Claudio Maniago, de aartsbisschop van Catanzaro Squillace in Italië, en de rabbijn Avi Tawil, directeur van het Europese Centrum van de Joodse Gemeenschap, ook met zijn gevolg werd de audiëntie verleend. De deelnemers aan het Green and Blue Festival van de Earth for All Milieudag, de leden van de Centesimus Annus Pro Pontifici Stichting en kardinaal Angelo De Donatis, vicaris-generaal van zijn heiligheid voor het bisdom Rome, samen met de leden van de bisschoppelijke raad. En zo is het voor ons tijd geworden om even te gaan luisteren naar de Heilige Vader en dan in het bijzonder gaan we luisteren naar de audiëntie, de generale audiëntie deze keer, en de catechese die Paus Franciscus heeft gegeven ter gelegenheid daarvan. U zal horen dat de Heilige Vader opnieuw verder gaat in het thema rond de apostolische ijver. En dat heeft dus te maken met de passie voor de evangelisatie. En daarbij zal hij een nieuw voorbeeld aanhalen van die passie voor de evangelisatie en de apostolische ijver. We luisteren naar Paus Franciscus.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. E noi continuiamo in queste catechesi parlando sullo zelo apostolico,
Dierbare broeders en zusters, we gaan in deze catechesis verder met het spreken over de apostolische ijver. Dat wil zeggen, de ijver die christenen ervaren om de verkondiging van Jezus Christus uit te dragen. En vandaag wil ik een ander groot voorbeeld van apostolische ijver voorstellen. We hebben het reeds gehad over Franciscus Xaverius, over Paulus, de apostolische ijver van de grote ijveraars. En vandaag gaan we het hebben over één Italiaanse ijveraar, maar die naar China ging. Matteo Ricci. Geboren in Macerata, in de regio Marche, vroeg hij na zijn studie aan de Jezuïten en zijn toetreding tot de Sociëteit van Jezus, enthousiast door de rapportage van de missionarissen waarnaar hij luisterde, zoals zoveel andere jonge mannen dat hebben ervaren, om uitgezonden te worden naar de missies in het Verre Oosten. Na de poging van Franciscus Xaverius hadden 25 andere Jezuïten zonder succes geprobeerd om China binnen te komen. Maar Ricci en een van zijn confraters bereidden zich zeer goed voor, wat ook nodig was, bestudeerden zorgvuldig de Chinese taal en gebruiken en slaagden er uiteindelijk in zich in het zuiden van het land te vestigen. Het duurde 18 jaar met 4 etappes door 4 verschillende steden voordat ze in Peking in het centrum aankwamen. Met volharding en geduld bezield door een onwrikbaar geloof, wist Matteo Ricci moeilijkheden, gevaren, wantrouwen en tegenstand te overwinnen. Denk maar aan die tijd, hè. Op weg gaan, lopen of paardrijden, enorme afstanden. En hij bleef doorgaan. Maar wat was Matteo Ricci's geheim? Wat dreef zijn ijver hem? En hij volgde altijd de weg van de dialoog en de vriendschap met alle mensen die hij ontmoette. En dit opende vele deuren voor hem om het christelijk geloof te verkondigen. Zijn eerste werk in het Chinees was inderdaad een verhandeling over de vriendschap die grote weerklank vond. Om in de Chinese cultuur en het Chinese leven in te passen, kleedde hij zich eerst als de boeddhistische grote mannen, volgens de gebruiken van het land, maar toen besefte hij dat de beste manier was om de levensstijl en de kleding van de literati aan te nemen, zoals de universiteitsprofessoren. En zo kleedde hij zich ook en hij bestudeerde hun klassieke teksten grondig, zodat hij het christendom kon presenteren in positieve dialoog met hun confucianistische wijsheid en de gebruiken van de Chinese samenleving. En dit wordt een houding van inculturatie genoemd. Deze missionaris was in staat het christelijk geloof in dialoog te incultureren, zoals de oude vaders met de Griekse cultuur. Zijn uitstekende wetenschappelijke achtergrond wekte de belangstelling en bewondering van geleerden. Te beginnen met zijn beroemde wereldkaart, de kaart van de hele toen bekende wereld, met de verschillende continenten, die de Chinezen voor het eerst een werkelijkheid buiten China lieten zien, die veel groter was dan zij ooit hadden gedacht. Het liet hen zien dat de wereld groter was dan China en ze begrepen het, omdat ze intelligent waren. Maar de wiskundige en astronomische kennis van Ricci en zijn missionaire volgelingen droeg ook bij tot een vruchtbare ontmoeting tussen de cultuur en de wetenschap van het Westen en het Oosten, dat daarna een van zijn gelukkigste tijden zou beleven in het teken van dialoog en vriendschap. Het werk van Matteo Ricci zou inderdaad nooit mogelijk zijn geweest zonder de medewerking van zijn grote Chinese vrienden, zoals de beroemde Dr. Paolo Zhu Guangxi en Dr. Leone Li Zhizhao. Dr. Leone Li Zhizhao. Ricci's roem als man van de wetenschap mag echter niet de diepste motivatie van al zijn inspanningen verhullen, namelijk de verkondiging van het evangelie. Hij ging door met de wetenschappelijke dialoog, met wetenschappers, maar getuigde van zijn eigen geloof van het evangelie. De geloofwaardigheid verkregen door de wetenschappelijke dialoog gaf hem het gezag om de waarheid van het christelijk geloof en de moraal voor te stellen, waarover hij diepgaand spreekt in zijn grote Chinese werken, zoals De ware betekenis van de Heer van de Hemel, zo heet dat boek, en naast de leer is het zijn getuigenis van religieus leven, deugdzaamheid en gebed. Deze missionarissen baden, ze gingen preken, ze deden politieke stappen, alles, maar ze baden. Het was het gebed dat het missieleven voedde, een leven van naaste liefde. Ze hielpen anderen, nederig, met een totale minachting voor eer en rijkdom, dat veel van zijn leerlingen en Chinese vrienden ertoe bracht het katholieke geloof te aanvaarden.
Il totale disinteresse per onori e ricchezze che inducono molti dei suoi discepoli e amici ad accogliere la fede cattolica, perché vedevano un uomo così intelligente, così saggio, così furbo nel buon senso della parola per portare avanti le cose.
Omdat ze een man zagen die zo intelligent en zo wijs, zo sluw in de goede zin van het woord was om de dingen voor elkaar te krijgen en zo gelovig dat ze zeiden, maar wat hij zegt is waar, want het wordt gezegd door iemand die getuigt. Hij getuigt met zijn eigen leven van wat hij verkondigt. En dit is de consistentie van mensen die het evangelie verkondigen. Dit raakt ons allen als christenen die evangeliseren. Ik kan het credo uit mijn hoofd opzeggen, ik kan alles zeggen wat we geloven. Maar als je leven niet strookt met wat je beleidt, dan heeft het geen zin. Wat mensen aantrekt is het getuigenis van de consistentie. Wij christenen zijn geroepen te leven wat we zeggen en niet te doen alsof we als christenen leven, maar te leven daarnaast dan als wereldlijken. Kijk naar deze grote missionarissen, zoals Matteo Ricci, die een Italiaan is. Je zult zien dat de grootste kracht consistentie is. Ze zijn consequent.
Guardando questi grandi missionari, vedere che la forza più grande è la coerenza. Sono coerenti.
In de laatste dagen van zijn leven, aan degenen die dichtst bij hem stonden en hem vroegen hoe hij zich voelde, antwoordde Matteo Ricci dat hij op dat moment nadacht of het groter was de vreugde en blijdschap die hij innerlijk voelde bij het idee dat hij dicht bij zijn reis was om God te gaan ontmoeten, of de droefheid die het verlaten van zijn metgezellen, van de hele missie die hij zo beminde en de dienst die hij nog kon doen aan God, onze lieve Heer, in deze missie hem kon veroorzaken. En het is dezelfde houding als die van de apostel Paulus, die de Heer wilde verlaten om de Heer te vinden. Maar ik blijf om u te dienen. Matteo Ricci stierf in Peking in 1610 op 57-jarige leeftijd. Een man die zijn hele leven gaf voor de missie. Matteo Ricci's missionaire geest is een levend model vandaag. Zijn liefde voor het Chinese volk is een voorbeeld. Maar wat een actuele weg vertegenwoordigt is zijn levensconsistentie, het getuigenis van zijn leven als christen. Hij heeft het christendom naar China gebracht. En hij is groot, ja, omdat hij een groot wetenschapper is, omdat hij moedig is, omdat hij zoveel boeken heeft geschreven. Maar bovenal is hij groot, omdat hij consequent was in zijn roeping, in zijn verlangen Jezus Christus te volgen. Broeders en zusters, vandaag moeten wij ons afvragen, ieder van ons, ben ik consequent of ben ik een beetje maar zo en zo?
Ma soprattutto lui è grande perché lui è stato coerente con la sua vocazione, coerente con quella voglia di seguire Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, oggi noi, ognuno di noi, domandiamoci dentro, no, sono coerente o sono un po' così così? Grazie.
duidelijke woorden van Paus Franciscus op het einde van deze generale audiëntie. Ben ik consequent of ben ik maar zo en zo? We dienen het ons af te vragen, zo vraagt de Heilige Vader. Ondertussen is het tijd geworden om samen met hem het Angelus te bidden. Graag geef ik u wel nog mee dat op het einde van deze generale audiëntie een bekende in beeld verscheen, namelijk Monseigneur Coquerolles. Die was aanwezig tijdens deze audiëntie om aan de Heilige Vader een kunstwerk te overhandigen. We gaan samen bidden voor de intenties van de Heilige Vader. We bidden samen het Angelus en komen daarna graag bij u terug en gaan verder met het Vaticaanse en pauselijke nieuws.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria bij Radio Vaticaan. We geven u graag nog mee, alvorens we gaan luisteren naar de meditatie van Paus Franciscus, dat de Heilige Stoel bekend heeft gemaakt dat van 5 tot 6 juni kardinaal Matteo Maria Zuppi, de aartsbisschop van Bologna en voorzitter van de Italiaanse bisschoppenconferentie, als een bijzonder gezant van Paus Franciscus een bezoek zal brengen aan Kiev in Oekraïne. Belangrijkste doel van dit initiatief is om te luisteren naar de Oekraïnse autoriteiten over mogelijke manieren om een rechtvaardige vrede te bereiken en om gebaren van menselijkheid te ondersteunen die de spanningen kunnen helpen verminderen. En zo zet de paus zijn missie om vrede te kunnen bekomen in Oekraïne en tussen Oekraïne en Rusland verder. We houden u zeker verder op de hoogte, vragen ook graag uw gebed voor deze missie. En tot slot gaan we luisteren naar Paus Franciscus nog, een meditatie die hij gegeven heeft op het moment dat hij het Angelus heeft gebeden samen met de gelovigen op het hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid.
Fratelli e sorelle, buongiorno.
Vandaag op het hoogfeest van de Allerheiligste Drie-eenheid is het evangelie ontleend aan de dialoog van Jezus met Nicodemus, En Nicodemus was lid van het Sanhedrin, gepassioneerd door het mysterie van God. En hij herkent in Jezus een goddelijke leraar en gaat heimelijk 's nachts met hem praten. Jezus luistert naar hem en begrijpt dat hij een man op een zoektocht is. En verbaast hem dan eerst door te antwoorden dat je opnieuw geboren moet worden om het koninkrijk van God binnen te gaan. En daarna onthult hij hem de kern van het mysterie door te zeggen dat God de mensheid zo beminde dat hij zijn zoon naar de wereld heeft gezonden. Jezus, de Zoon, spreekt dan tot ons over de Vader en over zijn immense liefde. Vader en Zoon. Het is een bekend beeld dat als we erover nadenken onze verbeelding over God aan het wankelen brengt. Het woord God alleen al suggereert ons een singuliere, majestueuze, verre werkelijkheid, terwijl het horen over een vader en een zoon ons thuis brengt. Ja, we kunnen op deze manier aan God denken, via het beeld van een gezin dat rond de tafel zit, waar het leven wordt gedeeld. De tafel, die tegelijkertijd een altaar is, is immers een symbool, waarmee bepaalde iconen de drie-eenheid uitbeelden. Het is een beeld dat ons spreekt van een God van gemeenschap en relatie, Vader, Zoon en Heilige Geest, communione. Maar het is niet alleen een beeld, het is werkelijkheid. Het is werkelijkheid omdat de Heilige Geest, de Geest die de Vader door Jezus in onze harten heeft uitgestort, ons de aanwezigheid van God doet proeven, doet smaken. Een aanwezigheid die altijd nabij is, barmhartig en teder. De Heilige Geest doet met ons wat Jezus deed met Nicodemus. Hij leidt ons binnen in het mysterie van de nieuwe geboorte, de geboorte van het geloof, van het christelijk leven. Hij openbaart ons het hart van de Vader en maakt ons deelgenoot van het leven van God. De uitnodiging die hij tot ons richt, zouden we kunnen zeggen, is om met God aan tafel te zitten, om zijn liefde te delen. Dit is het beeld. Dit is wat er gebeurt in iedere heilige mis, op het altaar van de Eucharistie, waar Jezus zichzelf aanbiedt aan de Vader en zichzelf aanbiedt voor ons. En ja, zo is het, broeders en zusters. Onze God is een gemeenschap van liefde. Zo heeft Jezus het ons geopenbaard. En weet je hoe we ons dit kunnen herinneren? Met het eenvoudigste gebaar dat we als kind hebben geleerd, het kruisteken. Door het kruis op ons lichaam te tekenen, herinneren we onszelf eraan hoeveel God van ons houdt. Zozeer zelfs dat Hij zijn leven voor ons gaf. En we herhalen voor onszelf dat zijn liefde ons volledig omhult, van boven naar beneden, van links naar rechts, als een omhelzing die ons nooit in de steek laat. En tegelijkertijd verplichten wij onszelf om te getuigen van Gods liefde en in zijn naam gemeenschap te creëren. Misschien kan ieder van ons en wij allemaal samen nu het kruisteken over onszelf maken. En vervolgens maakte de paus het kruisteken. Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. En vandaag kunnen wij ons afvragen, getuigen wij van Gods liefde? Of is Gods liefde zelf een concept geworden? Iets dat we al gehoord hebben, dat niet langer aanspreekt en leven uitlokt. Als God liefde is, getuigen onze gemeenschappen daar dan van? Weten ze hoe ze moeten beminnen? Weten onze gemeenschappen hoe ze moeten beminnen? En ons gezin? Weten we hoe we als gezin moeten liefhebben? Houden wij de deur altijd open?
Sottolineo tutti.
Voor iedereen.
Come fratelli e sorelle.
Omhelzen wij als broeder en zuster? Geven wij de vergeving van evangelica. God.
Si respira aria di casa.
De vreugde van het evangelie, het thuiskomen. God is liefde, Vader, Zoon en Heilige Geest. en hij schenkt ons het leven door het kruis. En mogen wij, net zoals de Heilige Maagd Maria, met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest op een huiselijke manier omgaan. De woorden van Paus Franciscus tijdens dit moment van meditatie, waarbij velen zich verzameld hadden op het Sint-Pietersplein om samen met de Heilige Vader het Angelus te bidden. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Dierbare luisteraars, we hebben voor u nog de Vaticaanse hymne. En dan danken wij u van ganser harte voor uw luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.